Goed, we gaan een psalm lezen en dan willen we daar verder over nadenken. En de psalm die we met elkaar willen lezen, dat is psalm 56. Psalm 56. Daar staat boven een gouden kleinood van David. En daar willen we straks ook bij stilstaan, bij dat woord ook. Willen we eens wat uitdiepen. Een gouden kleinood van David. En dan moet je bedenken, hij heeft dit lied, of dit gedicht, heeft hij gemaakt toen de Filistijnen hem gegrepen hadden te Gat. Dus hij was in de nood. In behoorlijke nood, misschien wel in doodsangst, omdat de vijanden hem te pakken hadden. En toch bleek er toekomst te zijn. Toch had hij hoop. Gaan we straks ook luisteren naar dat lied, een toekomst vol van hoop. Is opgegeven door Jessica en door Sophie. Maar eerst eens even luisteren wat David zegt in Psalm 56. Een gouden kleinood, toen de Filistijnen hem gegrepen hadden te Gat. Wees mij genadig, o God, want de sterveling wil mij opslokken. De hele dag onderdrukt mij de bestrijder. Mijn belagers willen mij de hele dag opslokken, want ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste. Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. In God prijs ik zijn woord. Op God vertrouw ik. Ik vrees niet. Wat zou een schepsel mij kunnen doen? De hele dag verdraaien ze mijn woorden. Al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. Zij scholen samen, ze verbergen zich. Ze letten op mijn voetstappen, omdat zij loeren op mijn leven. Zouden zij bij zoveel onrecht vrij uitgaan? Stort de volken neer in toorn, o God. U hebt mijn omzwervingen geteld. Doe mijn tranen in uw kruik. Staan ze niet in uw register, dan zullen mijn vijanden terugdeinzen op de dag dat ik roep, dit weet ik, dat God met mij is. In God prijs ik het woord, in de Heere prijs ik het woord. Ik vertrouw op God, ik vrees niet. Wat zou de mens mij aan kunnen doen? Op God, o God, op mij rust de geloften aan u gedaan. Ik zal ze u met dankzegging nakomen, want u hebt mijn ziel gered van de dood. Hebt u niet mijn voeten voor struikelen behoed, zodat ik voor Gods aangezicht zal wandelen in het land van de levenden? In de nood, in dit geval toen hij gegrepen was door de Filistijnen in Gat, had David hoop. En zo is met elke gelovige. Een toekomst vol hoop. Gaan we eerst naar luisteren en daarna willen we stilstaan bij deze psalm.
Thank you.
Tja, niemand anders, u alleen, leidt ons door dit leven heen. Dat was absoluut ook de gedachte van David. Toen hij daar in Gat gevangen was, de poorten waren dichtgegaan en de Filistijnen die wilden hem grijpen. En dan zegt hij in Psalm 56, we hebben het zo even gelezen, de sterveling wil mij opslokken. De hele dag onderdrukt mij de bestrijders. Mijn belagers willen mij de hele dag opslokken. Want ik heb veel bestrijders. Tja, ze willen mij opslokken. Dat opslokken, dat zou je nog wel heel sterk mogen vertalen of anders zeggen. Ze zijn dorstig naar mijn bloed. In de zin van, zoals we wel eens op in natuurfilms kunnen zien, van die wilde beesten die een ander beest willen verslinden. Nou zo. En zo zit David daar gevangen en kan geen kant op. En dan zegt hij dit. En dan staat er boven die psalm, en daar willen we straks even wat verder op inzoomen, een gouden kleinood. Dat is in ieder geval iets bijzonders. Dat is iets kostbaars. Dat is iets wat je koestert. Een gouden kleinood. En dat heeft alles te maken met het feit dat als hij in vers 2 en 3 zegt, ja, ze willen mij opslokken, ze willen mij verslinden. En dat is een gevoel wat je misschien gewoon persoonlijk ook nog wel eens kan hebben in omstandigheden. En ieder mens heeft andere omstandigheden, maar dat gevoel van, ja, ze willen mij hebben. En wat blijft er van mij over? Hoe kom ik hieruit? Dat hebben we misschien allemaal wel eens op de een of andere manier. Alleen dan is het zo mooi dat er dan vers 4 van Psalm 56 zegt, als David diezelfde gedachte heeft, maar dan zegt hij, maar op de dag dat ik vrees, dus gewoon op het moment dat zich dat voordoet, niet veel later of veel eerder, maar juist op het moment dat ik vrees, op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. Dat is wel bijzonder, want wij zeggen misschien tegen elkaar, we mogen altijd op de Heer vertrouwen. Ja, maar ja, op het moment dat het je voor de wind gaat, is dat ook niet zo ingewikkeld om het van de Heer te verwachten. Want ja, dan heb je altijd nog wel het gevoel dat je jezelf ook nog wel behoorlijk kan redden. En dat je er zelf goed uit kan komen. En dan is er misschien niet die gedachte, heb ik dan de Heer ook echt nodig? Nee. Menselijk gezien komt dat om de hoek kijken op het moment dat er nood is. Dat er moeite zijn, dat er problemen zijn, dat er vragen zijn. En vandaar dat David zo nadrukkelijk zegt, op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. Ja, vertrouw ik op u. En dan is het wel mooi dat hij zegt, dat hij als het ware uitlegt in de volgende verse, op wie vertrouwt hij dan eigenlijk? Dat is ook een belangrijke vraag in ons eigen leven. Ja, op wie vertrouw je eigenlijk? Nou, David die legt dat uit. Hij zegt in vers 5, in God prijs ik zijn woord, op God vertrouw ik vrees niet, wat zou een schepsel mij kunnen doen? Ik vertrouw op u. Wie is die u? Dat is God. God, de Allerhoogste. Dan moet je bij stilstaan. Dat David zegt, ik vertrouw op u. Degene die de Allerhoogste is. God. Bij wie zou je beter terecht kunnen dan degene die de hoogste positie heeft, die de schepper is van alle dingen, die alles gemaakt heeft, die zijn plan uitvoert. En David zegt, God, ik vertrouw op u. En dan zegt hij er wat bij. In God, in degene op wie hij zijn vertrouwen heeft gesteld, prijst hij ook zijn woord. Dat betekent dat God dus een woord gesproken heeft. Dat God zich bekend gemaakt heeft. Nou, dat weten we. Dat is de Bijbel, waarin God spreekt. Alleen degene op wie jij dus vertrouwt, is ook degene wiens woord ik prijs. Hij heeft zich bekend gemaakt en dus wordt het alweer een stuk concreter. Dan heb je niet een vertrouwen op God. Ja, waar is God en ik zie hem niet en waar is hij? Ver weg misschien. Ja, ik voel hem soms wel dichtbij, maar ook niet altijd. Weet je, dat zijn van die emotionele uitingen die je dan geeft. Die zijn subjectief en die zijn bepalend door de omstandigheden. Maar David zegt, ik vertrouw op God. Wie is die God? Dat is de God wiens woord ik prijs. En dat betekent dus dat hij dat woord van God heeft. Dat hij gehoord heeft dat God gesproken heeft. En dat heeft dus niks te maken met emotionele omstandigheden van in de nood, ja dan spreekt God. Nee, God heeft altijd gesproken. En wij hebben dat woord. David had dat woord. En dan zegt hij er vervolgens bij, en in God zal ik zijn woord prijzen. In God zal ik zijn woord prijzen. Met andere woorden, ik vertrouw op u. U bent God. U heeft uzelf bekendgemaakt in het woord. En ik prijs u in dat woord. En dan zijn we bij de kern van waarom we dat woord zo belangrijk vinden. Daarin heeft God zich geopenbaard. Daarin leer je hem kennen. Wie is die God? Wie is degene op wie ik vertrouw? Wel, lees wat er in de Bijbel staat. Lees wat hij heeft gedaan. Lees wat zijn plan is. Lees wat zijn doel is. God is liefde. In God prijs ik zijn woord. Op God vertrouw ik. Ik vrees niet. Wat zou een schepsel mij kunnen doen? Alleen, vele mensen stellen zich de vraag, waarom zou je in het woord van God prijzen? Waarom zou je het woord van God prijzen? Waarom zou je vertrouwen stellen in dat woord van God? Ja, waarom eigenlijk? Weet u, de Bijbel geeft daar ook wel een antwoord op. Dat woord, in het Hebreeuws dabar, dat heeft de betekenis dat wat uitgesproken wordt, maar daar blijft het niet bij, want dan zouden het woorden zijn. En we weten allemaal dat woorden tegenwoordig niet zoveel betekenen. Ja, dat heb ik misschien wel gezegd, maar dat bedoelde ik niet zo. Of ik had een andere betekenis. Of ja, maar dat moet je zien in die en die context. Woorden. Nee, het woord dabar, in het Hebreeuws is het woord wat we vertalen met woord, dat heeft te maken dat wat uitgesproken wordt, maar wat vervolgens dan ook ontstaat. Anders gezegd, het woord is gekoppeld aan de daad die erop volgt. Dus je kan wel wat zeggen, maar het wordt pas realiteit als je het ook met daden bekrachtigt. Want anders is een woord loos. Psalm 33 geeft daar een mooi voorbeeld van. Daar staat, en dat gaat dan over God. Hij sprak, en hij spreekt, als je spreekt dan is dat een woord. Hij sprak, en het was er. Met andere woorden, God spreekt, en vervolgens gebeurt er wat hij heeft gesproken. Niet alleen het woord, maar ook de daad. Hij sprak en het was er. Of anders gezegd, hij gebood en het stond er. Met andere woorden, de woorden van God zijn nooit loos. Hebben inhoud. Gods woorden hebben een uitwerking, een daad. Want staat er in Psalm 33, vers 4, door het woord van de Heer zijn de hemelen gemaakt. Dat is zo'n mooi voorbeeld dat God spreekt. En dan gebeurt er ook wat. Dan is daar dan volgt er een daad. En dat is mooi. Datgene wat God spreekt, dat doet hij ook. En dat is wel mooi, want je kan het ook omdraaien. Ik zei, datgene wat God spreekt, dat doet hij ook. Maar je mag ook zeggen, met net zoveel recht, datgene wat God doet, dat heeft hij ook uitgesproken. Wij denken misschien nog wel eens, nou, wat gebeurt er nou? Heere God, wat doet u nu? Alles wat God doet, heeft hij van tevoren verteld. God houdt niet van verrassingen, laat ik het zo maar zeggen. God spreekt en hij doet het. Maar andersom is dus ook zo waar, wat God heeft gedaan, dat heeft hij ook gesproken. Er staat in Amos 3, vers 7, voorzeker, de Heere doet niets, tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaren de profeten. Hij doet niets, tenzij hij het heeft geopenbaard aan zijn dienaren. En dat is het woord wat hij spreekt. Het Griekse woord voor woord, wat we in onze Bijbel vinden, is het woord logos. U kent dat wel. En logos heeft ook zo'n geweldige betekenis. Logos heeft de betekenis van, het maakt iets zichtbaar dat eerst niet werd gezien. En dat is precies ook wat de betekenis van woord is. Want een woord wat je uitspreekt, is namelijk een gedachte die onzichtbaar is, maar die vervolgens gehoord gezien wordt. Eerst was het voor niemand zichtbaar en onbekend, maar als je het woord spreekt, dan wordt het openbaar. En het mooiste voorbeeld van het woord wat eerst niet gezien werd en openbaar wordt, dat is natuurlijk de persoon van de Heer Jezus zelf. Ja, hij is het levende woord. Of, zoals Johannes het zegt, het woord is vlees geworden. Hij is het vlees geworden woord. Het woord was bij God en het woord was God. En Spreuken 16, in deze context van dat woord, zegt het zo mooi, Spreuken 16 vers 20, wie op het woord acht geeft, met andere woorden, let op wat gesproken wordt, wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden. Ja, welzalig hij die op de Heer vertrouwt. Nou, daar zie je eigenlijk alles bij elkaar. Op het woord acht geven, dan zal je het goede vinden. Dat heeft alles te maken met op de Heere vertrouwen. En als je op de Heere vertrouwt en dus op zijn woord acht geeft, Spreuken 3 vers 5, dan steun je op je eigen inzicht niet. Nee, want dan let je op het woord van God. Nou, dat is wat David dus ook doet. Op de dag dat ik vrees, we hebben het gelezen in deze psalm, op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. En in vers 10 staat er dan, op de dag dat ik roep, dit weet ik, dat God met mij is. en mijn vijanden zullen terugwijken. Op God vertrouw ik. Ik vrees niet. Op de dag dat ik roep. En dan staat er, ja, kleinigheid misschien. Dit weet ik. Niet dit voel ik. Want David die zat daar in die stad gatten met de Filistijnen om hem heen. Hij voelde waarschijnlijk heel wat anders. En misschien was er ook wel fysieke of lichamelijke pijn of nood. Op de dag dat ik vrees. Of sorry, vers 10. Op de dag dat ik roep. Dit weet ik. Met andere woorden, zijn roepen is gebaseerd op wat hij gewoon weet. Niet van, nou en nou hoop ik maar dat de Heere God zijn oor te luisteren legt en ook mij hoort. Nee, dit weet ik. Dat God met mij is. Zo is dat. God is met hem. En voor ons geldt precies hetzelfde. Op de dag dat ik vrees, ik vertrouw op u. Op de dag dat ik roep, God is met mij. Wat zou vlees mij aandoen? Wat zou een mens mij aandoen? Ja. Het is wel mooi dat er in vers 9 een heenwijzing is naar hoe de Heere God ook naar u en naar mij kijkt. Naar de mens in zijn algemeenheid, naar deze wereld. U hebt mijn omzwervingen geteld. Doe mijn tranen in uw kruik. Staan ze niet in uw register? Dat zijn hele mooie woorden. Hele praktische woorden ook. Gewoon dat je bij jezelf mag weten, waar ga je heen met je verdriet? Bij wie kun je zijn in de nood? Wie ziet jouw tranen? Nou, en dan gebruikt David hier een manier van spreken die ook vertrouwd was, zeker in vroege tijden. Want er zijn graven gevonden. Niet alleen in Israël, maar op vele plaatsen. En daar werden kleine flesjes bij aangetroffen. En men heeft het idee dat die worden ook wel tranenflesjes genoemd. Dat de tranen van de overledenen, het leed, het lijden, de moeite, de zorg, als het ware, daar gevangen werden in dat tranenflesje. Of zoals het hier staat, doe mijn tranen in uw kruik. En die gaan mee het graf in. Nou heeft dat voor de mens niet zoveel nut. Maar wat David hier zegt is natuurlijk geweldig. Doe mijn tranen in uw kruik. Je mag het bij de Heer brengen. Die heeft als het ware, ja, het is natuurlijk niet letterlijk, maar om dat voor te stellen. Een tranenflesje komt allen tot mij. Die vermoeid en belast zijn. Kom maar met je tranen. Stop ze wel in mijn flesje. En ik zal u rust geven. Doe mijn tranen in uw kruik. Staan ze niet in uw register? De Heere God weet dat dus allemaal. Hij kent ons. Ja, dat is wat David ook zegt. Ik vertrouw op u. Ik prijs uw woord. De Heere God kent mij op de dag dat ik roep. Dit weet ik. God is met mij. En ik mag al mijn leed, mijn pijn, mijn zorgen, mijn gedoe, mijn tranen bij hem neerleggen. En dan is het wel mooi dat wij ook weten dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat de dood overwonnen is en dat er opstanding is, leven. Nou, en ik kan u vertellen, toen de Heer Jezus opstond, toen heeft hij zijn tranenflesje in het graf gelaten. Die was niet meer nodig. Er was nieuw leven ontstaan. Het leven dat God geeft. En in de toekomst wordt dat heel letterlijk, als we in Openbaring lezen over een tijd die nog komen gaat, dat er geen tranen meer zullen zijn. Die zijn afgewist. Ja. En in geestelijke zin mag dat nu al reeds een feit zijn. En dan snap ik ook wel, dat valt me naar de mens gesproken niet altijd mee. Want dat lijf waarin we zitten en de emoties en de gevoelens die we hebben, die hebben het soms ook gewoon nodig dat er een traan gelaten wordt. Maar ver daarboven en ver daaroverheen mag je zeggen, maar mijn tranen voor nu, voor de tijd dat het duurt, doe ik bij u in de kruik. En die zijn in het graf weg, Want ik mag in nieuwheid des levens wandelen. Dat is wat David hier ook eigenlijk zegt. En hij begint zijn psalm, zijn kleinood, met wees mij genadig, o God. Wees mij, betoon uw genade. En dat is mooi, daar begint hij mee en daar eindigt hij ook mee, vers 14. Vers 13. Op God, o God, op mij rust de geloften aan u gedaan, ik zal ze met dankzegging nakomen. U hebt mijn ziel gered van de dood. Hebt u niet mijn voeten voor struikelen behoed, zodat ik voor Gods aangezicht zal wandelen in het land en in het licht van de levenden. Wees mij genadig. Ja, en de genade die God geeft, dat is leven. Dat is waar hij deze psalm mee eindigt. Ik zal voor Gods aangezicht wandelen in het licht van de levenden. En dan is het wel mooi dat hij dat zegt. Ik doe dat met dankzegging, vers 13. Ik doe dat met dankzegging. Ik dank God. En met danken, dat weten we, heeft alles te maken met vreugde en blijdschap. U hebt mij voor struikelen behoed. Ik dank u voor de ontvangen genade. Dat is ook wat Paulus zegt hè, in Colossenzen 1 vers 12. Wij danken de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de Heilige in het licht. En je ziet hier in deze psalm dezelfde woorden. De genade voor Gods aangezicht in het licht van de levenden. O, David had nog geen idee wat de gemeente, het lichaam van Christus zou zijn. Maar hij had wel degelijk de wetenschap dat bij God licht is. Bij God is het leven. En dat is wat hij ook elke gelovige geeft. Wij danken de Vader die ons toebereid heeft voor het leven in het licht. Want wij zijn getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Of zoals Psalm 40 het zegt, hij trok mij uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel. Hij stelde mijn voeten op een rots, mijn schreden maakte hij vast. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Colossenzen 1 vers 14. De vergeving van de zonde. Ja. En dat is eigenlijk wat Paulus dan ook bidt hè, voor de gelovigen. Wat David zo uitspreekt, dat principe geldt nog steeds. Waarom? Mag je weten, de Heere zorgt voor mij. Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. In God, wiens woord ik prijs. Nou, dat woord heeft Paulus ook uitgesproken. En dat woord en dan het gebed wat Paulus heeft in Colossenzen 1 zegt hij. Waarom? Dat je onberispelijk en oprecht zal zijn. Smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Dat is waar David ook van getuigde. Hij zat daar gevangen tussen die Filistijnen, die heidenen. En hij spreekt zich uit. Ik vertrouw op u, Heere. En Paulus zegt, waaronder u schijnt als licht in de wereld. En dan zegt Paulus, en hoe kunnen we nou schijnen als licht in de wereld? Nou, door precies hetzelfde principe als Psalm 56. David zegt, op God wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik. En Paulus die zegt, u schijnt als lichten in de wereld, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. En hoe kunnen we nou schijnen? Door vast te houden aan het woord van het leven. Hetzelfde principe. Ja, de principes bij de Heer God zijn ook helemaal niet veranderd. Vasthouden aan het woord. Het woord wat gesproken is. En wat God ook zal doen. Dat is geweldig. Nou, dat is natuurlijk een belangrijke vaststelling. Dat David zo in de nood zich uitspreekt voor de Heere. Dat hij op Gods woord vertrouwt. Voor ons geldt precies hetzelfde. Alleen dan komen we bij dat opschrift. Een gouden kleinood van David. Er zijn verschillende vertalingen voor. Het is het Hebreeuwse woord miktam. En daar komen we in 6 psalmen tegen. In 6 psalmen. In psalm 16. en dan is het vertaald in de HSV-vertaling met een gouden kleinood, miktam. En in psalm 56, 57, 58, 59 en 60. Dat is een groepje psalmen bij elkaar. Dit is de eerste. En als u met me meebladert, dan zie je meteen welke context dit heeft. Want psalm 56 gaat over een gouden kleinood toen de Filistijnen hem gegrepen hadden in Gat. Psalm 57. Een gouden kleinood toen hij voor Saul vluchtte in de grot. Psalm 58, een gouden kleinood van David op de melodie, zou je kunnen zeggen, van richt niet te gronden. Want dat was de omstandigheid. Psalm 59, een gouden kleinood van David, toen Saul dienaren gezonden had om het huis van David te bewaken en hem te doden. En Psalm 60, een gouden kleinood van David. En er staat er ook nog bij, ter onderwijzing. Dus het is niet zomaar wat, het heeft ook een betekenis om je te onderwijzen. Toen hij gevochten had met de Syriërs van Mesopotamië en met de Syriërs van Soba en Joab terugkwam en de Edomieten versloegen in het Zoutdal, 12.000 man. Nou, dan heb je wel in de gaten dat dat gouden kleinood alles te maken heeft met telkens een situatie van nood, van crisis, waarin David zat. En juist in die situatie schrijft hij deze psalmen. Een gouden kleinood. Nou is de vraag wat dat woord miktam precies betekent. Want daar zijn de geleerden het helemaal niet zo heel erg over eens. Sommigen zeggen het is een afgeleide van het Hebreeuwse katam. En dat heeft te maken met, of ketem, dat heeft te maken met goud. Vandaar ook dat gouden kleinood. Maar er zijn anderen die zeggen, nee, die klinker moet anders zijn, het moet ketem zijn. En dat heeft te maken met graveren, griffen. En het is in verschillende vertalingen, in verschillende bijbels, vertaald met een gouden kleinood of een stil gebed of een inscriptie. Of een stijle. En daar had ik nog nooit van gehoord, van een stijle, u wel? Als Groningers hebben we misschien wel gehoord van een dijle. Maar dat is wat anders. Nee, een stijle, dat is afgeleid van een stelografia. En dat is een gebeeldhouwde tekst op een steen. En ik denk, eerlijk gezegd, dat het daar ook alles mee te maken heeft. Iets wat ingegraveerd is. Een inscriptie. Afgeleid van het Hebreeuwse katam, wat graveren of griffen betekent, getekend. En dat woord komen we nog een keertje tegen. En dat geeft wel een mooie betekenis. Misschien als ik, kunt u met me meezoeken naar Jeremia 2. Jeremia 2. En dan hebben we het dus over het woord katam. Waar miktam van afgeleid zou zijn. Jeremia 2, vers 22. Jeremia spreekt hier in de context van de ontrouw van Israël. En de Heere God spreekt dan. En dan staat er vers 22 van Jeremia 2... Want al zou u zich met loog wassen en zou u zeep in overvloed gebruiken, uw ongerechtigheid blijft een vlek voor mijn aangezicht, spreekt de Heere Heere. En dan zult u denken, wat heeft dat nou met een kleinoot te maken? Nou, de vertaling van dat vlek, en in de NBG is het nog letterlijker vertaald, daar staat is een onuitwisbare vlek. En daarom wordt dat woord katam ook gebruikt. En in de betekenis van een onuitwisbare vlek, die vlek is er ingegrift en is niet meer weg te krijgen. En daar zit datzelfde woord graveren of griffen in een onuitwisbare vlek. En hier is de context, dat de ongerechtigheid blijft een vlek voor mijn aangezicht, spreekt de Heere, Heere. Het ging over de verschrikkelijke situatie van het volk van Israël, hoe ze van de Heere waren afgeweken. En de Heere zegt, het heeft geen nut meer dat je je met loog wast, of alle zeep die in overvloed er zou zijn, heeft ook geen nut. Je kunt je niet meer schoon. Die ongerechtigheid zit erin gegrift. En is niet meer weg te halen. Nou, dat is die betekenis van graveren. Het is op zo'n manier aangebracht dat het niet meer weg te krijgen is. En in deze context gaat het over ongerechtigheid. Maar dat gouden kleinood gaat natuurlijk niet over ongerechtigheid, maar het gaat juist over het vertrouwen op God. Maar daar wordt datzelfde woord bij gebruikt. Dat is een mikdam, een kleinood. Een graveersel. Iets wat ingegraveerd staat en wat niet meer weg te krijgen is. En dat past ook wel bij hoe de Heere God met zijn woord omgegaan is. Denk maar eens even aan Deuteronomium. Toen Mozes op de berg is geweest, Deuteronomium 4 vers 13. Daar staat, de Heere maakte zijn verbond bekend, dat hij u beval te doen, de 10 woorden, en hij schreef ze op 2 stenen tafelen. Nou, het kan niet anders dan dat de Heer op die stenen tafelen geschreven heeft en dat ze daar ingegraveerd zijn, zal ik maar zeggen. Even menselijk voorgesteld. Een gebeeldhouwde tekst. Een stelografia. Een stijle. En dat is ook inderdaad wat zo'n kleinood is. Ingegraveerd. En dan staat er in Deuteronomium 9 vers 10. Daar zegt Mozes. De Heere gaf mij die 2 stenen tafelen. Beschreven door de vinger van God. Kijk, dat is hoe God zijn woord gegeven heeft. Ingegraveerd. Niet meer te verwijderen. En daarop stonden de woorden van de Heere die hij gesproken had op de berg op de dag dat hij daar bijeenkwam. En David maakt daar een aantal psalmen van. En die noemt die psalmen in de nood waarin hij zit een kleinood. En inderdaad, met recht zou je kunnen zeggen, dat mag in gouden letters geschreven worden. Oftewel, in goud gegraveerd, dan gaat het helemaal nooit meer weg en het glimt ook nog. Maar het gaat om dat principe, het is iets wat vaststaat, wat blijvend is, wat niet meer zo weg kan gaan. En juist in de crisis waarin deze psalmen geschreven zijn, is dat natuurlijk van belang. Want dan komt er geloof in verlossing uit benauwde situaties. Nou, is dat een kleinood, iets wat je koestert of niet? Dat in de crisis, hoe erg die ook is, God zijn woord gegeven heeft. Op God vertrouw ik. En op God wiens woord ik prijs. En dat woord is gegraveerd, zal ik maar zeggen. Onuitwisbaar. En als je dan ook nog weet dat God niet alleen onuitwisbare woorden spreekt, maar ze ook nog doet, nou dan is het cirkeltje rond. Dan is wat David zegt, wat zou ik vrezen? En dat blijkt ook wel uit die 6 psalmen. Want in al die psalmen kom je teksten tegen die spreken inderdaad van verlossing vanuit de crisis. Ik wil er gewoon even die psalmen belangs gaan en steeds 1 tekst eruit halen. Psalm 16. Daar begint het. Een miktam van David. Een gebeitelde tekst, een gegraveerde tekst. En dan zegt David, vers 1, bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. En dan vers 10, aan het einde van de psalm, want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat u heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Goed om vast te stellen als we dit lezen, en ik denk eventjes aan de woorden die Hoijten vorige week in zijn preek ook zei over Psalm 23, dat David natuurlijk spreekt niet alleen over menselijke aspecten, maar ook over degene van wie hij een type is. En hij spreekt ook vaak als een profeet. David was ook een profeet, zegt Handelingen 2. Want als hij staat, u zult mijn ziel in het graf niet verlaten, u laat niet toe dat u heilige ontbinding ziet. Ja, dan heeft dat natuurlijk vooral te maken met de persoon van de Heer Jezus Christus zelf. Waar David maar een beeld van is. U maakt mij het pad ten leven bekend. Dat gaat over de Heere. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. En in Christus is dit waarheid geworden. En het mooie is, als gelovigen in deze tijd hebben wij een positie in Christus. Dus dat mag ook voor ons gelden. U zult mijn ziel in het graf niet verlaten. Ook menselijk gezien. Als het graf daar is, ja, naar de mens gesproken, angstig, zeker. Maar voor een gelovige, die mag weten, zeker ook in deze tijd, vervolgens krijg ik deel aan de opstanding. En dat tranenflesje blijft gewoon in dat graf liggen. Dat neem ik niet mee. Maar ik mag leven in het land van het levende, in het land van het licht. Dat is waar David over spreekt. U maakt mij het pad ten leven bekend. Dat is Psalm 16. Dan gaan we naar Psalm 56. We hebben het al gelezen. U hebt mijn ziel gered van de dood. Zodat ik voor Gods aangezicht zal wandelen in het licht van de levenden. Geweldig. Moet je nagaan. Hoe praktisch. David die zit daar in die stad, in Gat, gevangen. En de poorten zijn dicht. Hij vreest voor zijn leven en dan zegt hij dit. Ik zal wandelen voor Gods aangezicht in het licht van de levenden. Gewoon, zo is het. En het mooie is, dan heeft hij ervoor gezegd, dit is een mikdam. Ik zou haast willen zeggen, David getuigt van het feit dat het ingegraveerd stond in zijn leven. Zo is het. Dat is niet meer uit te wissen. Ja, naar de mens gesproken, wat een gedoe en wat een omstandigheid en hoe kom ik hieruit? Maar ik weet, ik vertrouw op God en op het woord en daarin prijs ik de Heer. Psalm 57, vers 2. Ik roep tot God, de Allerhoogste. God die zijn werk aan mij voltooien zal. Ja. Ten dagen dat ik vrees, vertrouw ik op u. Ik roep tot God, die het werk aan mij voltooien zal. David was er al van overtuigd. Zijn leven is in Gods hand. En ook na de dood zal God zorgen dat het verder goed voor elkaar komt. En Paulus die zegt in die soortgelijke sfeer, dat voor elke gelovige geldt dat de Heere in ons een goed werk begonnen is. En dat hij dat ten einde toe zal voortzetten. Tot de dag van Christus. Dus ook helemaal tot aan het eind. Dat is over het graf heen. Ons leven is in zijn hand. Ik roep tot God die zijn werk aan mij voltooien zal. Psalm 58. Even zien, vers 12. Ja, de mens zal zeggen, er is loon voor de rechtvaardige. Ja, er is een God die op de aarde recht doet. En wat recht gedaan is, dat is het feit dat komt tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. In Christus, in zijn bloed, hebben wij de verlossing. Dat is de rechtvaardiging die God tot stand heeft gebracht. Er is loon voor de rechtvaardige. Ja, er is een God die voor die rechtvaardige zorgt en die op de aarde recht doet. Omdat de Heer Jezus aan het kruis het uitriep, het is volbracht. Psalm 59. We zien ook weer bijna aan het eind. Psalm 59, vers 17. Ik zal echter van uw macht zingen en 's morgens vrolijk zingen van uw goede tierenheid. Want u bent voor mij een veilige vesting geweest, een toevlucht in de dagen dat angst mij benauwde. En nogmaals, crisis, hè? Psalm 59, als de dienaren van Saul het huis van David bewaken en hen zoeken te doden, dan maakt David dit kleinood. En in de nood zou je kunnen zeggen, wist hij, op God wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik. Het staat ingegraveerd in zijn leven. En dan zegt hij, ik zal van uw macht zingen. 'S morgens vrolijk zingen van uw goede tierenheid. Terwijl de soldaten buiten staan. Kunt je voorstellen? Want u bent voor mij een veilige vesting geweest. Een toevlucht in de dagen dat angst mij benauwde. En dan Psalm 60. Ook weer in de nood, in de crisis. Daar zegt David in vers 6. Maar nu hebt u een banier gegeven aan wie u vrezen. Wie het van de Heer verwachten, die hem als God dienen. Om die op te heffen als teken van de waarheid. Met de bedoeling dat uw beminden gered worden. Verlos door uw rechterhand en antwoord ons. Nou, dat is wat God gedaan heeft. Verlossing door de rechterhand, door de Zoon, de persoon van de Heer Jezus Christus. Vers 8. God heeft gesproken in zijn heiligdom. Dat is het woord van God. En dat prijs ik. En daarom zegt David, God heeft gesproken, ik zal van vreugde opspringen. Niet omdat het allemaal zo lekker liep allemaal. Ten dagen dat ik vrees. Nee. Maar het stond ingegraveerd in zijn leven. Miktam. Onuitwisbaar. Zo is het. Ik vertrouw op het woord van God. Op God wiens woord ik prijs. En dan zie je dat woordje, dat gouden kleinood. Dat graveersel. Dat onuitwisbaar is. Alles te maken heeft met de verlossing uit persoonlijke omstandigheden. Verlossing over het graf heen. En David verwijst naar de verlosser. De persoon van de Heer Jezus Christus. En hij zegt er eigenlijk tegen al de lezers bij. En denk er nou om, hè. Het is onuitwisbaar. Het is niet weg te halen. En eigenlijk met de spreukendichter zou je kunnen zeggen in Spreuken 3 vers 3. Als je dit nou weet, schrijf het op de tafel van je hart. Zorg dat het van jezelf is. God heeft zijn woord gegeven. Gegraveerd. Zorg dat het ook op jouw hart, in jouw hart ingegraveerd is. Dat het een miktam is. En dat het onuitwisbaar is. En als laatste, ja, dat vond ik wel mooie woorden die ook daarbij aansluiten. Dan gaan we even naar het boek Job. Job 19. En u weet wel, Job 19, tenminste, dat is een van de meest bekende teksten uit Job. Er is ook een lied van gemaakt. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Dat is Job 19, vers 25. Maar het is wel mooi wat daaraan vooraf gaat. Job getuigt hier. Hij geeft een antwoord aan Bildad. Dus Job is aan het woord. En dan zegt hij, ach, in vers 23 van hoofdstuk 19. Ach, werden mijn woorden maar opgeschreven, werden ze maar opgetekend in een boekrol. Hij vindt het belangrijke woorden en hij wil dat ze bewaard blijven. Hij geeft een getuigenis ook van zijn geloof en zijn hoop op de Heere. Werden mijn woorden maar opgeschreven. Werden ze maar opgetekend in een boekrol. Werden ze maar met een ijzeren griffel en lood voor eeuwig in een rots uitgehakt. Kijk, en dan kom je bij de betekenis van dat Mictan. Werden ze maar ingegraveerd. Dat het maar op de tafel van mijn hart geschreven is. Werden ze maar opgetekend in een boekrol. Want je moet je bedenken, een boekrol werd in die tijd ook zorgvuldig bewaard. Hè? Sterker nog, die boekrollen die hebben eeuwen doorstaan. En dat is wat hij hier zegt. Dat woord wat ik mag getuigen, werden ze maar opgetekend in een boekrol, werden ze maar opgeschreven, werden ze maar met een ijzeren griffel en lood voor eeuwig in een rots uitgehaakt. Ja, welk woord? Wat dan? Nou, dan komt vers 25. Ik weet echter, mijn verlosser leeft en hij zal ten laatste over het stof opstaan. Ik weet, mijn verlosser leeft. En ach, zegt Job, dat die woorden toch maar met een ijzeren griffel werden ingegraveerd. En dat mag de betekenis ook voor ons zijn. Dat het woord van God ingang mag vinden in je leven. En dat je mag zeggen, ik weet het zeker. In tijden van vreugde, maar ook in tijden van nood, in tijden van verdriet. Op God, wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik. Ik weet, en het is voor mij onuitwisbaar, ik weet, mijn verlosser leeft. Amen. Daarvoor dat we de Heer daar maar voor gaan danken. Ja, trouwe Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor Mictan. Voor dat onuitwisbare graveersel. Wat uw woord is. Want het is niet weg te halen. We kunnen het misschien negeren. We kunnen zeggen, nou, ik stop mijn oren even dicht, want ik heb geen zin om te luisteren. Maar het is onuitwisbaar. Het is uw woord. En dus ook de daad. De verlosser leeft. Dat we dat ook met Job mogen getuigen. Dat dat ook voor onszelf een gouden kleinood is. Ten dagen dat ik vrees, vertrouw ik op u. Heer, dat zijn geweldige dingen. Mag ons bemoedigen. Mag ons versterken. We mogen er blij van worden. Er blij van zijn. En het mag richting geven in ons leven. Dank u wel dat we zo deze morgen hiermee bezig mochten zijn. Mochten overdenken. En wilt u verder de uitwerking maar verzorgen. Wat dan ook en hoe dan ook in ons leven. We danken u wel dat u nabij bent. Ook de komende week weer, als we misschien vakantie vieren. Of als we ons werk weer doen. Als we spreken met deze en gene. Als we misschien ook het idee hebben dat we nog steeds in een crisis zitten. Dan mogen we ook aan deze psalmen denken. Hoe David ook in een crisis zat. En zich telkens weer uitspreekt. Met datgene wat geschreven staat, wat gegraveerd staat op de tafels van zijn hart. Mijn verlosser leeft. Ik vertrouw op u, op God wiens woord ik prijs. En dank u wel dat we telkens dat woord erbij mogen pakken. Ons daaraan mogen laven, daarvan mogen genieten. En dat we mogen weten dat u zich daarin heeft geopenbaard. En dat het niet alleen woorden zijn. Maar dat u ook de daad bij het woord voegt. U voert uw plan uit. En wat geweldig dat we daar steeds stukje bij beetje zicht op krijgen. Heer, zo verwachten we het maar in alles van u. Danken u wel. En we mogen weten dat u ons leven leidt. In alle dingen. In alle omstandigheden. Ondanks crisis. We mogen leven in het licht en in het land van de levenden. Dank u wel daarvoor. Uit genade. Amen.